Het is dinsdag 23 augustus 2011. We gaan eraan beginnen, het derde seizoen van Tech 45. Times are changing, Betty. These nerds are a threat
to our way of life. Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Dat moest ik even doen, hè, Marco?
Oeh, professioneel.
Hey, goed hè?
Ja.
Goedenavond iedereen. Ik ben zoals altijd Maarten Hendricks en dit is de 70ste Tech 45 met als panel Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Jan Seuring, communicatiemens en blogger. En Davy Buntings, tech-aficionado en studentencoach. Iedereen is goed uitgerust, dus we kunnen beginnen aan een volledig nieuw seizoen technieuws. Er is maar één ding veranderd dit seizoen. En degene die die verandering als eerste ontdekt en tweet, krijgt een leuk cadeautje van Marco. Niet waar?
Jawel.
Is de tweet al voorbijgekomen? Want het kan soms snel gaan, hè?
Ik ben nu net de vraag ook aan het plaatsen.
Ja. Ja, de verandering is al geweest, hè? Dus,
ja.
Je moet niet
ja.
meer verder
Anders
zoeken.
Moet je het nog gemakkelijker maken, Maarten.
Het zijn eigenlijk twee veranderingen, maar ja, goed. Je hebt twee kansen, laat ik het zo zeggen. Vakantie voorbij. Iemand uit ons panel die iets tech-gerelateerd te melden heeft uit de voorbije maand. Nieuws dat is opgevallen, nieuwe applicaties of gadgets gekocht. Cindy, hoe gaat het bijvoorbeeld met uw roze e-reader?
Goed.
Ja? Heb je boeken nog gelezen?
Ik heb hem alleen misschien toch iets minder gebruikt dan dat ik vooraf gedacht had dat ik hem zou gebruiken.
Mm-hmm.
Maar ongeacht welk systeem dat er nu was geweest, dat had geen verschil gemaakt.
Nee.
Nee. Dus,
ook zie je een andere kleur of zo?
Ja, misschien wel.
Wat kleur was het weer?
Roze.
Oh, zo gemeen.
Oh,
nee, wat aan mij, of de vraag die ik wel had op vakantie, ik ben voor het grootste stuk toch wel offline geweest en ik was eigenlijk heel benieuwd naar de status van Google Plus een maand later.
Mm-hmm.
En er was toch echt wel heel veel buzz geweest en wat aan mij opviel, dat was dat iedereen echt massa's vrienden had. Maar echt tientallen, honderdtallen. En ja, ik had er natuurlijk geen, want ik ben op het moment dat die vriendjes connecteerden, was ik er niet.
Mm-hmm.
Maar het was vooral zo stil op Google Plus, van zodra dat je wat mensen begon toe te volgen.
Hoe bedoel je stil?
Dat er toch heel beperkt gebruik van gemaakt wordt.
Ah, wel, dat is mij niet opgevallen. Ik had juist het tegenovergestelde gevoel. Als ik Google Plus opengooide, dan zat de tijdlijn weer vol met volledig nieuwe dingen.
Ja.
Maar goed, ga verder, Cindy.
Ja, dus dat, daar was ik wel benieuwd naar of dat iedereen massaal van Twitter misschien overgeschakeld was naar Google+.
Nee.
Maar het lijkt anderzijds ook wel zijn plaats te vinden, want ik heb bijvoorbeeld redelijk veel mensen van de wetenschappelijke wereld al ontdekt op Google+.
Mm-hmm.
En die zitten niet op Twitter of op Facebook, maar dat zijn ook wel fervente Wave-gebruikers.
Ja.
Dus in die zin zijn we dan na de zomer toch een sociaal netwerk rijker.
Ja. En jij en Google+, gaat dat iets worden? Gaat het veel gebruiken?
Ik ben het aan het gebruiken, maar eigenlijk in beperkte kring op dit moment nog. Ja. Maar het is ook een kwestie van nog een aantal mensen te vinden waarbij dat de toepassing dan ideaal voor is.
Jan, jij gebruikt het wel nog heel veel, hè?
Ja, ik ben denk ik van het panel de grootste gebruiker op dit moment.
Mm-hmm. En waarom? Wat spreekt u zo? Wat blijft u aanspreken?
Het is een heel beperkt publiek dat er actief op is. Ze hebben onlangs een studie gepubliceerd waarin zou blijken dat maar 17% van de gebruikers nu echt actief zou zijn.
Ja.
Dat is dus redelijk weinig. Maar voor mij zijn dat wel redelijk interessante mensen. Ik heb bijvoorbeeld nogal wat interesse in journalistiek en media en dat soort dingen. En Raphaël en Roland van de Tijd zitten ook op Google Plus dan. En dan hebben wij daar redelijk intense discussies over allerlei onderwerpen, ook tech-gerelateerd bijvoorbeeld. En ik merk dat je gewoon veel dieper kunt gaan dan op Twitter. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik door mijn reader aan het gaan ben, dat ik makkelijk 5 à 10 artikels zie waarvan dat ik denk van, hey, dat vind ik interessant, dat wil ik dan wel delen. Maar zo voor een dingetje op plus te zetten, dat is voor mij iets tussen een blogpost en een tweet. Een tweet is meer van, dit is interessant, lees dit even. Mm-hmm. En een plus is meer zo, ik zou daar wel meer over willen weten, help mij, of dit vind ik daarover, hebben jullie ook zo'n idee?
Het feit dat je op een bericht kunt reageren en dat je heel duidelijk de conversatie ziet, maakt het gemakkelijker.
Ja. Ja. En de discussies gaan ook veel dieper dan wat ik al op Twitter gezien heb. Dat betekent niet dat ik Twitter daarvoor zou verlaten of zo, want ik vind dat ook zijn waarde. Ik vind dat het is gewoon een ander medium.
Cindy, je hebt echt een online dieet genomen, hè? Je wordt volledig verdwenen van Twitter, hè?
Ja, dat klopt.
Bewust maar... of gewoon geen tijd gehad?
Voor een stuk ook praktische aard. Mm-hmm. Er was meestal wel wifi, maar ik was ook niet zo veel in de buurt van die wifi. En de keren dat ik er dan was, heb ik vooral mijn HTC gebruikt. En ik moet zeggen dat dat niet echt, het toestel is waarmee ik dan echt intensief alles kan nakijken. Ja. Het is leuk voor kort te checken, maar ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden.
Ja, je schreef op Wave dat je de notebook wel bij had, maar die heb je dus niet veel gebruikt.
Eigenlijk voor een aantal meer praktische zaken. Bijvoorbeeld, we hebben redelijk veel fietstochten gedaan. En in de Rioja-streek bijvoorbeeld hadden we niet uitgestippelde routes. En die hebben we dan zelf uitgestippeld via Google Maps. En dan overgezet op de fiets-GPS. Mm-hmm. En ja, dan is het fantastisch om natuurlijk toch iets meer mee te hebben dan gewoon je telefoon.
Die laatste versie van Google Maps is wel heel goed, hè, op Android. Ook het feit dat je op de van autosnelwegen kunt zien hoe druk die weg is. Ik heb er ook een paar keer gebruikt dit keer.
Ja, maar we hebben hem eigenlijk niet op de HTC gebruikt, omdat daarvoor dan wifi zou moeten hebben tijdens de fietstocht. Het was eerder in de buurt van een wifi-station ervoor zorgen dat er een route op een fiets-GPS geraakt.
Ja, oké. Nog iets opgevallen tijdens de voorbije weken? Wat voor ons belangrijk is?
Niet onmiddellijk.
Nee. Een boek gelezen staat hier in Wave. Iconoshock van Geert Noels.
Ja, klopt.
Waar gaat dat over, heel kort?
Goh, eigenlijk de 6 pijlers volgens Geert Noels die op dit moment de verandering in onze maatschappij maken. En dat is echt met stip en met verve het meest interessante dat ik de voorbije jaren heb gelezen. En toch echt wel een aanrader voor echt iedereen, want het is ook niet moeilijk geschreven. Maar het is echt heel interessant om gewoon in het algemeen, of het nu klimaat of bevolkingsveranderingen, zenuwachtigheid in de maatschappij te begrijpen. Echt een heel goed boek. Ja, beter dan ik verwacht had.
Iconoshock van Geert Noels.
Ja.
Voor de rest, iemand anders. Jan bijvoorbeeld. Iets speciaal gedaan tijdens de vakantie? Tech gerelateerd liefst?
Ik heb nogal wat toestellen getest. Ik ga het daar in de volgende weken over hebben. Maar één ding waar ik het over wil hebben is Symbian, het besturingssysteem van Nokia. Ik heb een Nokia E7 gekregen, in bruikleen. Dat was een groot raadsel, omdat dat eigenlijk een oud toestel is al. En ik vroeg me af, waarom krijg ik dat nu pas? Of waarom willen ze dat ik dat nu test? Blijkt dat er vorige week een nieuwe versie van Symbian is uitgekomen. En het moet gezegd, het is beter. De icoontjes zijn schoner, maar het is een slecht besturingssysteem. Mm-hmm. En ik hoop dat Nokia het met zijn Windows-toestellen beter gaat doen. Maar dit is
Het was toch de bedoeling dat van de high-end toestellen van Nokia, dat daar Windows 7 op komt te staan, hè, en niet meer Symbian. Hè?
Of dat klopt. Ja.
Maar deze draait dus wel op Symbian nog.
Ja, deze draait nog op Symbian. En er komen er nog uit op Symbian. Ze gaan dat blijven volhouden. In Amerika gaan ze het er wel uit laten. En dat zegt al genoeg, denk ik.
In
Amerika krijg je dan aan de straatstenen niet meer verkocht. Het is een toestand met een uitschuifbaar toetsenbord. En dat is goed hardwarematig dan. Maar verder is dat... Als je dat gebruikt, dan zo bijvoorbeeld de veranderingen die nu gebeurd zijn aan Symbian, zijn bijvoorbeeld dat je als je in portrait mode zit, dat je ook een toetsenbord hebt, een QWERTY-toetsenbord.
Mm-hmm.
Daarvoor, niet gezeverd, was dat een toetsenbord met zo van die cijfertjes waar dat je dan zo 3 keer op moet toetsen om een letter te krijgen. Dus de eerste keer dat ik dat zag, was effectief waar dat ik naar zocht was. Waar is hier die instelling dat ik dat kan veranderen? En dat is er dus niet. Ook is daar niks van ecosysteem rond. Die Ovi-store, daar zit van alles in. Maar niet de dingen die je wilt. Nee. Dat is altijd dan zo. Daar zijn wel apps voor. Hè? Maar zo'n Evernote bijvoorbeeld, kun je dat niet krijgen.
Fightheader in de chatroom zegt, Symbian is wel oké, maar echt wel voor kleuters.
Wel, nee, ik vind dat niet.
Ah, nee?
Ik vind het heel moeilijk. Ik heb die op een donderdag gekregen. Ik heb daar donderdag en vrijdag mee rondgelopen. En de vrijdagavond heb ik gedacht, het is nu weekend, ik wil rusten. Ik ga me niet bezighouden met dat systeem. Ik ben terug een weekendje naar mijn Android gegaan. En dan ben ik de volgende week opnieuw begonnen. En nu gebruik ik hem als vast telefoontoestel. Maar ik merk gewoon... Ik heb daar de handeling niet van. Iedere keer dat ik iets wil doen, verdwaal ik. Dat is...
Dat is waarschijnlijk de reden waarom ze overgaan naar Windows Phone 7. Hè?
Ja, zo, wat dat je in Android en zo al for granted neemt, dat je bijvoorbeeld een icoontje dat je daar lang op klikt en dat je dat versleept, dat je dat op een andere plek kunt neerzetten, Dat is daar niet. Allee, dat soort tools, er zijn een aantal widgets en dat soort dingen. Voor Twitter is er wel. En dat zit ook standaard ingebakken, maar...
Het is toch niet wat het moet zijn.
Allemaal net niet.
Dus die heb je met weinig moeite teruggegeven?
Ik heb die nog niet teruggegeven. Ik mag die nog eventjes houden. Ik gebruik die ook echt nog. Want ik wil dat echt proberen, omdat... Ik denk, als ik er langer mee werk, dat het beter gaat gaan, maar voorlopig is dat niet het geval.
Nee.
Mag ik nog iets aan Jan vragen? Ja, ja. Word je dat dan op een bepaald moment zo niet beu dat je constant aan het veranderen bent van telefoon?
Goeie vraag.
Niet zodanig. Nu is het wel iets lastiger met die Nokia, omdat daar die automatische synchronisatie niet zo goed loopt.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook een BlackBerry Torch... En daar kan ik ook gewoon mijn Google-gegevens ingeven. En die downloadt automatisch ook mijn contacten en mijn agenda en dat soort dingen.
Maar als je test, Jan, dan is het wel de bedoeling dat je het toestel ook effectief alleen dat gebruikt. Of heb je ook nog een toestel dat je dagdagelijks toestel is? Nee.
Nee, ik probeer het wel echt te gebruiken.
Ja, zoals het hoort. Ja.
In die BlackBerry Torch zit een simkaart van het PR-bedrijf. Omdat je daar dan die BlackBerry dingen voor kunt gebruiken, zo de mail en zo. De BlackBerry-diensten, echt.
Oké, Nokia E7. Nog iets, Jan? Ja, over die andere toestellen gaan we later wat horen, volgens mij.
Gaan we het later wel hebben. Nee, voorlopig niet, nee.
Nee. Wat is het beste wat je getest hebt? Mogen we dat wel weten?
Van deze zomer?
Ja. Hij heeft zoveel getest, hè.
Nee, ik ga niet zeggen het beste, maar die BlackBerry is een aangename verrassing.
Serieus? Oh, nee. Horen we daar later iets meer over? Want...
Je hoort daar later meer
dat
over.
Goed. Dat is prima. Marco bijvoorbeeld.
Ik heb eigenlijk heel weinig
een doodgewone...
technisch gedaan.
Nee.
Wat blieft?
Een doodgewone vakantie gehad.
Ik heb een hele doodgewone atechnische vakantie gehad. Sterker nog, ik heb eigenlijk heel weinig getwitterd.
Mm-hmm.
Ik heb wel Google Plus in het begin van de vakantie echt een... proberen een kans te geven, maar dat na 2 weken had ik wel zoiets van moi. Vind het toch niet zo interessant. Ik heb wel eindelijk een nieuw hoesje voor mijn iPhone, wat ik echt wel leuk vind. De boekboek.
De boekboek, ja. Heel de mooi boekboek. Zelfs.
Ja.
En, voor de iPad en voor de MacBook, hè?
Voor de MacBook, ja. Mm-hmm. En ik geloof ook voor de MacBook Air zelfs.
Ja.
Dus, ja.
Niet zo heel goedkoop, maar rest...
Nee. Als je hem in... Volgens mij in Nederland is hij nog niet echt op stok. Maar je kan hem wel vooruit bestellen. En dan kost hij volgens mij, inclusief voor zijn kosten, iets van €60. Ik heb hem rechtstreeks uit Amerika laten komen. Met twee stuks. Wat een hoop op de porto uitmaakt. En ja, dan kom ik ongeveer op €65 uit. Dus
die
uit Amerika.
Is de bedoeling om die rond te laten? Of is dat moet je iPhone er voortdurend uitnemen?
Nou, als ik foto's wil maken, moet ik hem eruit nemen.
Nou ja, oké.
Ze laten op de website laten ze zien dat je hem eigenlijk een stukje omhoog kan schuiven.
Mm-hmm.
Maar dan heb je eigenlijk een lap leer over je scherm.
Ja.
Ja, dat vind ik zelf niet zo handig. Dus als ik echt foto's wil gaan nemen, dan haal ik hem er gewoon even uit.
Mm-hmm. Davy, je wordt het ook kanaal, hè? Dacht ik. Davy?
Ja.
Heb je dat gedaan? Ja, heb je zo'n gekocht? Nee?
Nee, ik vond het nogal veel geld. En, mm-hmm. en hetgeen wat mij het meeste stoorde was inderdaad dat voor foto's te nemen dat ik hem eruit moest halen. Ik wou mij vooral een coverke kopen, omdat wij naar Barcelona geweest zijn. Graag dingen uit uw persoonlijke spullen nogal ontvreemden.
Mm-hmm.
En als je zo'n coverke hebt, dan zit allemaal toch zo'n iPhone dat glijdt zo uit uw zak, hè.
Ja.
Ja, ik ben dan mij gewoon zo'n €10 coverke gaan halen. Want zo'n boekboek... Ja, we hebben een iPhone ook gebruikt om vakantiefoto's te nemen, bijvoorbeeld. En dan is dat echt wel ietsje te veel moeite om die daar nog uit te nemen. Maar ik vind het echt geweldig mooi. Je kunt er ook geld in stoppen.
Ja? Nou, dat wist ik niet.
Ja.
Ik was er aan nadenken om dat te kopen voor de MacBook, om die wat te beschermen. Het ziet er heel mooi uit. Boekboek. Stefan.
Ik heb ook eigenlijk een redelijk normale vakantie gehad, maar het viel mij wel op dat in Kroatië, dat er ja, daar in het hotel heel veel iPads aanwezig waren. Dat was echt ongelooflijk. Tientallen echt.
Allee.
En ik moet ook wel eventjes bekennen dat ik gedurende een heel korte periode echt jaloers geweest ben op een Kindle. Nu, er was maar één in de grote omtrek, maar die mens kon inderdaad wel boeken lezen terwijl hij in de blakende zon lag. Ja, die mensen zijn dan ook s'avonds bij ons komen zitten om te komen meespelen op de iPad. En zo. Dat is verhaal.
Mooi gezegd.
Maar echt, dat was, ja, ik vond dat wel mooi. Allee, zelfs in de vlakke zon en zo nog kunnen lezen. Dat was iets wat ik niet kon op mijn iPad. Ja,
ik heb
dat
ook
was iets wat ik niet kon. Maar ik moet wel zeggen, de plaats die we wonnen in de koffers door de iPad mee te nemen, dat was echt... ongelooflijk.
Ja, uw tip gaat er ook over. Hè? Uw tip was risk, geloof ik zelfs. Ja, als je die doos moet meeslepen, dan heb je al wat...
Ja, maar ik had er zo drie mee. Dus drie dozen en vijf boeken. Dat kan al beginnen tellen. Hè. Dan een agenda, een fototoestelletje.
Goed. Ik heb ook een doodgewone... Ik heb een Kindle gekocht. Dat is het enige opvallende nieuws. En daar ben ik heel tevreden van. Voilà. Het volgende onderwerp. Even kijken. Het Pukkelpop-drama. Minder vrolijk nieuws. Vorige week donderdag, en aangezien dit Tech45 heet, gaan wij het hier vooral hebben over de inzet van sociale media, en dan vooral Twitter, in de eerste uren na de storm. Die sociale media werden bijna alom geprezen voor hetgeen zij zouden betekend hebben voor de aanwezigen op Pukkelpop. Davy, misschien even uitleggen wat er precies gebeurd is vlak na de storm op Twitter.
Ja, dus het eerste wat er eigenlijk gebeurd is... Ik en Jan Seurink zaten op de trein en we stonden stil en dan waren we op Twitter aan het kijken en dan hebben we gezien dat er mensen live eigenlijk foto's en filmpjes van de storm aan het posten waren op Twitter.
Mm-hmm.
Iets wat ik een beetje raar vond. Het was tof, zou ik het niet noemen. Het was informatief voor de thuisblijvers om zo hoogte te krijgen van wat er eigenlijk gaande was.
Ja.
Nu een beetje daarna werd de hashtag PP11 van Pukkelpop11 gebruikt door mensen die in de buurt woonden, zoals bijvoorbeeld iWorks, om eigenlijk aan te geven van ik heb bepaalde dingen die ik aanbied. Hij woont ietsje verder dan de wei en hij bood bijvoorbeeld zijn wifi gratis aan voor mensen die een soort van smartphone hadden om bijvoorbeeld een mailtje naar de mama of de papa te sturen van ik ben in orde.
Mm-hmm.
Op een bepaald moment heeft iemand, we weten niet wie, dat is ook het geweldige aan Twitter, dat we niet kunnen nagaan wie of wat, heeft iemand voorgesteld van anders de hashtag Hasselt helpt mooi te gebruiken. Nu, die mooi, dat zijn weer vier tekens die je niet kunt gebruiken. Dus dan hebben ze daar maar gewoon Hasselt Helpt van gemaakt. En iedereen is dat ineens beginnen gebruiken. Bepaalde mensen zeiden van, kijk, ik woon in Antwerpen. Als je met de trein tot in Antwerpen geraakt en je moet daarna nog verder, maar je geraakt niet bij jou thuis, blijf dan bij mij slapen. Hashtag Hasselt Helpt. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld iemand die een beetje van de wei woonde. Die zei van, ja, ik wil gerust uw dekens komen brengen of zo. Mocht dat nodig zijn. Allemaal mooie initiatieven. Langs de andere kant werd de hashtag ook gebruikt door mensen die aanwezig waren op het festival. Want bij een aantal providers was het sms-verkeer vertraagd en het telefoonverkeer bijna onmogelijk. Maar het mobiel internet werkte nog wel altijd. Nu hebben die mensen die zo het geluk hebben van een smartphone te hebben, wat tegenwoordig in elke vriendenkring toch iemand is. Of, je mocht daar stilletjes toch van uitgaan bij de jeugd die geld genoeg heeft om naar Pukkelpop te gaan. We zitten in een niche, dus ik ga daar dan vanuit. Werd er ook gezegd van, kijk, ik zit hier in Hasselt Centrum. Ik zou graag tot in Gent geraken. Wie kan mij een lift geven? En dan hashtag Hasselt Helpt. Dat is eigenlijk heel het relaas van wat er gebeurd is. Op de wei zelf hebben de hulpdiensten en zo het eigenlijk allemaal redelijk mooi afgewerkt. Daar is bijna niks op aan te merken. Maar dat is dus het hele social media verhaal.
En dan is de grote
dat
vraag.
Dat voor de Nederlandse luisteraars misschien toch handig is. Het social media gebeuren rond Pukkelpop is zo opgeklopt geweest door de media dat precies de storm afgezwakt geweest is doordat mensen op Twitter zaten.
Mm-hmm. Of dat de hulpverlening achteraf voor het grootste deel dankzij Twitter was.
Ja, zoiets. Mm-hmm. Zo'n soort van, zo, Twitter is de nieuwe Messias-verhaal.
Ja. De vraag is, hoeveel heeft het geholpen? Ik weet dat er iemand op Twitter al de vraag heeft gesteld, die ging er een onderzoek naar doen. Hoeveel mensen er effectief geholpen waren door die hashtag Hasselt Helpt. Nu, het is sowieso duidelijk dat er een aantal mensen zijn geholpen. En hoeveel het zijn, dat weten we niet. Maar,
ja, ik op de trein zelf, Jan zal dat misschien wel beamen, was ik zelf heel veel aangedaan door dat verhaal, omdat ik zelf eigenlijk Pukkelpop het mooiste festival ter wereld vind, om verschillende redenen. En ik het heel spijtig vond dat ik daar niet naartoe kon gaan, omdat ik een nieuwe job had. En ik was er eigenlijk heel veel van aangedaan. En ik ben dan de hashtag Pukkelpop11 direct beginnen volgen. Ik heb daar alle tweets van gelezen. Op een bepaald moment werd dat echt wel veel. Mm-hmm. En zoals bepaalde mensen al schreven, werd er ook heel veel gepost met die hashtag dat eigenlijk niks met Pukkelpop te maken had. Ik moet dat echt niet weten, ook al is dat heel goed bedoeld, van een slagerij ergens in Schellebelle. Die zijn medeleven betuigt aan de slachtoffers van Pukkelpop 11. Ja, ik snap ergens waarom dat je dat dan met die hashtag doet, maar je vervuilt daar eigenlijk alleen maar die stream mee. Mm-hmm. Maar ja, het is allemaal goed. Je mag daar geen commentaar op geven, want dan ben je zo een coma-neuker. Ik ben dan de hashtag Hasselt Helpt beginnen volgen, maar dat was zelfs helemaal niet te volgen. Er werd zoveel aangeboden, zoveel geretweet wat werd aangeboden.
Dezelfde dingen kwamen verschillende keer terug.
Werden gevraagd. En op een bepaald moment viel het mij op. Ik had dan in Echofon de search openstaan. En die komt dan eigenlijk vanzelf zo om de minuut terug verder bij. En toen zag ik een vraag staan van een meisje. Die zocht een rit voor twee mensen vanuit Hasselt station naar Gent. En echt drie tweets daarboven stond iemand van, kijk, ik zit in Gent, ik wil gerust naar Hasselt rijden. Wie heeft mij nodig? Maar die twee zouden elkaar nooit vinden, want het is veel makkelijker om een tweet gewoon te plaatsen en hulp te vragen of uit het goed van uw hart hulp aan te bieden. Maar je moet elkaar vinden. En dan ben ik eigenlijk zo een beetje op zoek gegaan. Allee, ja, ik heb het maar twee keer gedaan uit alle eerlijkheid, omdat ik het niet goed kon overzien. Maar ik heb twee keer mensen in contact met elkaar gebracht. Ik weet niet hoe het daar verder mee gegaan is. Ik heb daar niks van gehoord. Volgens mij hebben die zelfs elkaar nooit gecontacteerd, die mensen die ik gementioned heb toen. Maar er zou ergens toch een beetje meer coördinatie. Ja. nodig zijn om Twitter echt te gaan gebruiken in gevallen van nood. Mm-hmm. Want ik kan mij inbeelden, als Twitter had bestaan bij 9-11, dat het eigenlijk allemaal even rampzalig zou geweest zijn. Maar dat...
Voor ons land is dat eigenlijk de allereerste keer dat sociale media een rol hebben gespeeld bij een ramp. Hè? Ik kan me geen andere grote gebeurtenis herinneren waar Twitter of Facebook echt een grote rol gespeeld heeft. Of,
Maar we hebben weinig rampen, hè.
Ja, maar goed.
Maar het probleem is inderdaad...
Zeg maar, Stefan.
Het probleem is inderdaad wel dat er veel informatie verloren gaat. Ik kan mij best wel voorstellen dat iemand hulp wil aanbieden, dan een tweet stuurt, maar er is niet echt iemand die gaat zoeken in een Twitter-tijdslijn op zaken. Allee, misschien wij wel, maar de gewone gebruiker die post daar iets op en that's it, en die wacht wel tot je een antwoord krijgt.
Als je Hasselt Help in de gaten hield, dan waren er een aantal dingen die regelmatig terugkwamen. Bijvoorbeeld het feit dat Mobile Vikings de kantoren opendeed, dat de PAL bepaald met de kantoren heeft opengedaan.
Dat snap ik wel, hè, maar een maat van mij die was ter plaatse daar en die waren op de Steenweg gaan zitten. Dus dat is net buiten het festivalterrein, op informatie wachtende. Die tent was volledig ingestort, hun kleren waren allemaal nat, die hebben dat gewoon laten staan en die wouden eigenlijk vertrekken. Maar je geraakte daar niet met de auto, dus het was ook geen nut van je ouders te bellen van kom mij halen. Maar ze waren eigenlijk aan het wachten totdat ze bijvoorbeeld zouden zeggen van de Philips-site wordt geopend, zoals 5 jaar terug ook gebeurd is. Toen is daar ook zo'n zware Drash Nationaal geweest. En die zijn alleen maar te weten gekomen dat de grenslandhallen zijn opengegaan. Maar ze hebben bijvoorbeeld nooit afgeroepen van kijk, of je moet daarom niet afroepen, maar dat er iemand zo wat coördineert van kijk hier iets verder, Mobile Vikings, die hebben misschien 20 plaatsen. Ga daar alsjeblieft naartoe, maak daar gebruik van. Want wat Stefan zegt is waar, wij thuis, en ik zeker, ik heb die hashtag echt gevolgd.
Ja, ik ook.
Maar ik kan me inbeelden dat als je daar net zo een storm hebt meegemaakt, misschien zelfs geen schokkende taferelen gezien hebt, maar als je dat meegemaakt, dan kan ik me inbeelden dat je niet op je iPhone in Tweetbot of zo een search gaat openzetten en zit te wachten totdat er iemand zegt van ik kan u naar Sint-Truiden doen. En dan heb je iedereen, dat steekt elkaar ook aan, iedereen biedt hulp aan. En op een bepaald moment zijn er zelfs mensen die zo van, ik zit in Erpenmeren. Als je wilt en je zit in Gent vast, kun je bij mij komen maffen en dan kunnen ze je morgen hier komen halen. Ik weet dat dat supergoed bedoeld is.
Maar
respect dat je 2 bedden wilt aanbieden. Maar de kans dat iemand daarop ingaat is zo klein, dat eigenlijk je heldendom ook zo wat... afgezwakt wordt natuurlijk. Hè.
Dus Sandy in de chat... Ja, zeg maar, Sandy.
Ja, dus in die zin kan je ook zeggen dat het medium daarvoor niet dient, maar dat het misschien wel interessant zou zijn in de toekomst als de organisatie zelf zorgt voor een soort van crisiscommunicatie met hun tweets. Want als je zo in paniek zit, dan ga je niet in een stream
Er was een officiële Pukkelpop-account, maar die hadden blijkbaar netwerkproblemen op dat moment.
Ja. Dat is natuurlijk ook eigen aan een ramp.
Ja, natuurlijk.
Maar ik denk dat heel die Pukkelpop-verhaal dat zo aanzet gaat geven naar zo rampenplannen om zo die social media daar toch ergens...
Ja.
Als je dan ziet, het weekend daarna was het hier in Mechelen, Maanrock. Hoe dat die dan Twitter gebruikt hebben, dat is eigenlijk... een beetje aan te raden dan.
In welke zin? Wat deden die dan?
Ja, bijvoorbeeld, Maroc is een gratis festival en op een bepaald moment gaat het daar vol staan en dan sluiten ze ingangen af en ze hebben dan getweet van die ingang is afgesloten. Dat is nu informatie die misschien niet super interessant is of super belangrijk, maar dat is wel eigenlijk een good practice om zo'n dingen te gebruiken.
Maar
ik weet niet dat als daar een ramp was gebeurd of dat het dan iets beter was geweest of zo natuurlijk. Maar.
Het was ook goed geweest als ze dergelijke tweets, dan zoals het zit hier bijvoorbeeld vol, als ze dat zouden kunnen integreren in hun app van het festival zelf.
Ja.
Dat zou fantastisch zijn.
Dan misschien zo zelfs pushberichtjes of zo.
Inderdaad. Dan zou het met pushberichten moeten zetten, maar dat kan me moeilijk voorstellen in geval van ramp dat je Twitter gaat zetten bekijken. Allee. Ik kan me dat niet voor. Als je echt ergens weg wilt, dan ga je niet een Twitter in de gaten houden.
Of nee, inderdaad.
Ja. Op het moment dat het een keer wat rustiger wordt, dan wel. Dan heb je tijd om een keer te kijken naar je Twitter-account. Dus het zou inderdaad een systeem moeten zijn met pushberichten of zo.
Nee, maar wat dat Davy zegt van bijvoorbeeld nu is het afgesloten, is gewoon een wei die vol is, een tent die vol is. En dan hebben we het niet over een rampscenario natuurlijk. Maar ook dat zou wel interessant zijn.
Bob VDV in de chatroom die doet het voorstel van die tweets op grote schermen tonen.
Maar dat heeft totaal geen nut.
Allee, waarom niet?
Mensen moeten daar ook weg.
Ja, dat is
het eerste dat ik getweet heb van gasten. Terwijl, kijk niet naar dat scherm. Loopt gewoon. Zorg dat je weg bent. En dat lost zichzelf al op. Het was ergens 8 uur 's avonds of zo. Terwijl...
Dat is ook een beetje mijn idee. Het laatste wat ik persoonlijk zou doen, is mijn Twitter-timeline gaan checken en gaan kijken op een groot scherm of er tweets passeren. Nee, ik ga gewoon maken dat ik daar weg ben, dat ik uit gevaar ben. En dan heb ik misschien...
Ja, volgende keer misschien wel, Stefan. Als je nu ziet wat er gebeurd is met Hasselt Helm, nee. Gaat je bij een volgende ramp misschien denken van wie weet is en er
niemand,
opnieuw.
Niemand gaat zitten kijken naar die scherm totdat er zich een ramp voordoet. De mensen gaan kijken.
Nee, dat is wat ik bedoel. Maar stel dat er volgende keer iets ernstig gebeurt waar jij bijvoorbeeld aan bezig bent.
Dat is al te laat.
Je mocht dan die schermen niet meer zien op het moment dat je het nodig hebt.
Hmm. Ja, maar ik bedoel dat gewoon op je toestand, niet op grote schermen.
Maar er zaten ook gewoon gasten in de modder te spelen die geen eens doorraden wat er gebeurd was. Dus
ja, dat klopt.
En die stonden zelfs nog voor het podium te wachten.
Waarom zouden die dan niet naar zo'n scherm kijken?
Ja, ik vind ook wel, dat is een tip die Koen Delvaux ook aan de organisatie van Maanrock heeft gegeven. Ik heb gekeken en ik dacht dat Maanrock Info op het hoogtepunt 180 followers had, maar ik kan daar fout in zijn met een paar tientallen. Maar ik dacht dat ze 180 followers hadden en op het groot scherm, waar zo de artiesten op gefilmd werden, daar stond onderaan meer info of info of volg ons en dan @Maanrock Info. En Koen Delvaux heeft dan eerlijk en terecht aangedragen van, kun je die ruimte waar nu die in Twitternaam staat niet vervangen door gewoon uw laatste tweet. Dat moet op zich niet veel moeilijker zijn. En nu volgden 180 mensen van de, geloof ik, 40.000 mensen die er dagelijks waren. Dus dat zullen er misschien 60.000 in totaal geweest zijn. Allee ja, de fractie die je bereikt is klein. Natuurlijk, als dat dan altijd in een groep van 5 is of zo, ja, dan heb je natuurlijk al ietsje meer volk. Maar ik vind dat we die in Twitter ook niet mogen overschatten, eigenlijk. Hè.
Nee. Dit heeft wel duidelijk aangetoond dat... De originele bedoeling van Twitter, hè? Twitter als een sms naar velen. Hè? Zo was het donderdag in feite. Hè?
Ja, zeker.
Er was ook heel wat te doen op het internet rond de artikels die geschreven zijn. Hè? Jan, heb je dat gevolgd? Het artikel op Apache bijvoorbeeld?
Goh, ja, er was het artikel op Apache doet eigenlijk een klein beetje wat wij nu doen. Zo van zeggen van... Ja, maar die sociale media die hebben helemaal niet zoveel betekend. Ik kon mij er wel in vinden. De toon was misschien niet wat dat zou moeten zijn. Er was ook een artikel in het Nieuwsblad waar dat iemand ook weer de schuldige probeert aan te wijzen. Dat is een emotionele gebeurtenis en die lokt emotionele
reacties uit. Hè?
Ja, en Mensen hebben op dat moment ook geen controle meer. Op de standaard.be is op een bepaald moment verschenen dat er 6 doden waren, terwijl dat dan niet 100% gecheckt was. Dat is een beetje het nadeel van wat dat er nu ook gebeurt. Hè. We verwachten van media heel snel nieuws. En dan kunnen ze 2 dingen doen. Of ze geven het ons en het is misschien niet 100% gedubbelcheckt. Of ze geven het ons niet. En dan gaan we zeggen van, hey, op de standaard staat nog altijd niet, wat is dat eigenlijk met die? Dus ik denk dat media daar een klein beetje in een schaar staan op dit moment.
Ja, maar het artikel op Apache, daar stonden een aantal dingen in die wat te hard uitgedrukt waren. Hè? Bijvoorbeeld het feit wat Automaten in de chatroom zegt, er stond een zin in over het feit dat het allemaal verwende jongeren waren, die niet te veel moesten zagen over hetgeen hun overkomen was.
Ja, maar...
Het is een flauw artikel, inderdaad. Mm.
Ik vond toch in het algemeen, als je dan van donderdag tot nu bekijkt, dat de media wel heel erg meegegaan zijn in hun emoties. En daar is niks mis mee als er gerouwd moet worden. Dan zijn er mensen aan trouwen en er zijn ook doden gevallen. Maar ik vind dat ze daar ook echt in overdrijven. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, er zijn twee slachtoffers. Maar je kunt zeggen, het meest verliefde koppel ooit is gestorven. Mm-hmm. En ja. Die emotie vond ik ook dat zelfs in zo'n Apache-artikel, het leek op een bepaald moment alsof dat mensen ook gewoon niet meer konden reageren op een normale manier. En dat er enkel en alleen nog een massahysterie was. En mij deed het echt zo een beetje denken, het is misschien een andere situatie, aan de discussies ten tijde van de parachutemoord. Dan leek het ook alsof dat niemand niet meer nog iets van op een afstand kon bekijken. Hmm, en dat vond ik wel ook iets dat heel erg terug te vinden was in Twitter. Van zodra dat er iets gezegd werd dat misschien niet correct was, hè, pas op, dan kwam daar zo echt een enorme emotionele steekvlam naar boven. Hmm.
Maar dat was ook zo bij bepaalde artikels die verschenen. Want ik meen me te herinneren dat ik een artikel las van een of andere Nederlandse krant die iets als titel had als, in de richting van ja, de zes doden waren Belgen. Precies van, ja, het is nog allemaal zwaar niet, het waren toch maar Belgen. Allee, die berichtgeving erover was soms echt...
Ja, maar ja,
dat... Cru soms ook. Cru. Het is een officiële goede krant.
Ja, maar dat vind ik een frappant voorbeeld, want dat is iets wat de Belgische media ook constant doen als er ergens iets gebeurt. Zo,
dat is waar.
17 slachtoffers bij stierenrennen Pamplona, geen Belg.
Ja, ja.
Ja, maar geen Belg, dat is een groot verschil.
Ja,
geen
het is maar Nederlanders hebben zo'n een andere vorm van communiceren ook, hè.
Ja,
en wij kunnen dat vaak niet appreciëren. Ik heb dat op reis ook gemerkt, zo Nederlanders... zijn een bende kleuters bijeen op reis. Sorry voor de luisteraars. Dan zijn er weer drie die we kwijt zijn. maar ook wat Cindy zegt, zo, er mag geen één kritische noot klinken. Want ik heb van de week ook getweet van dat zelfs in de Standaard komen te staan. Zo dat Hasselt Helpt volstond met tweets van mensen die hulp boden en hulp vroegen, maar dat die elkaar niet vonden. Daar heb ik storm van kritiek over mij heen gekregen. Maar dat was niet slecht bedoeld. Dat was zo...
Nee.
En die columnist of die opiniestukschrijver, of hoe moeten we hem noemen, van die ene krant...
Peter Dupont, bedoel je? Nieuwsblad.
Ja. Allee, om zelf heel eerlijk te zijn, in eigen naam, vind ik dat die... Ja, die heeft een opinie geschreven. Ze hebben die daar gevraagd om te doen. Die krijgt daar €25 voor. En uiteindelijk zegt dan de redactie of de plaatselijke nieuwsmedewerker zegt dan van het wordt goedgekeurd, je krijgt je €25. Of nee, dit gaat erover, het komt er niet in. En dan vind ik het eigenlijk ergens ook weinig ethisch om die man dan te gaan ontslaan voor iets wat je goedgekeurd hebt.
Ja, dat is waar. Maar het artikel was er totaal over, hè? Hetgeen je vertelde. Dat is mijn mening misschien.
Dat is natuurlijk zo. In hoeverre mag een opiniestuk schenen opentrappen? Hè? Zeker in het licht van een verse nationale dichtbij huis zijn.
Dan is dat altijd gevaarlijk. Hè? Als je dat binnen een jaar gaat doen, dan gaan we daar al heel
ik
anders
denk,
naartoe kijken.
Ik zou lezen wat er geschreven wordt over Libië. En ik denk als je dat zou laten zien aan Libanees... Ik denk dat die ook wel twee keren zou slikken, maar daar kunnen wij allemaal heel fel mee leven.
Dat is de vijf van mijn bachelor.
Zo, ah ja, die zegt dat het goed is dat de rebellen daar zitten en die zegt dat het slecht is. Het zal allemaal wel waar zijn en het zal ergens in het midden liggen. Hmm. Terwijl Pukkelpop, ja, dat is...
Dicht bij huis.
Eigenlijk.
Ja. Goed, iets helemaal anders. De twee volgende onderwerpen die zijn eigenlijk een beetje aan elkaar gelinkt. Eén, totaal uit het niets kwam vorige week de mededeling van Google dat ze Motorola Mobility gaan overnemen. Google heeft voor Motorola Mobility zo'n $12 miljard over en het is daarmee de duurste overname die Google ooit heeft gedaan. Ze hebben daar ook meteen 1/3 van hun cash geldvoorraad opgesoupeerd. Marco, Motorola Mobility is niet gewoon Motorola, hè?
Nee. Motorola bestaat natuurlijk uit het is een heel groot bedrijf. Mobility is vooral de mobiele afdelingen. Wat wij kennen van Zoom en noem eens op. We hebben het, helemaal in het begin van Tech 45 hadden we volgens mij de eerste Android telefoon van Motorola. Met die glimmende knop.
Ja,
ik ben de naam kwijt.
De Droid.
De Droid, ja.
De
ja.
Droid, ja, inderdaad.
Met die power knop.
Ja, met die pimknop.
Ja.
En ja, goed. Over hele verhalen natuurlijk over het, op het internet. Google zou het vooral voor de patenten doen. Zou nou best kunnen. Google gaat de Apple weg in. Die willen meer controle.
Zowel hardware als software, ja, bedoelt je dan?
Ja, het zal wel ergens in het midden zitten. Het is wel een verrassing, want eigenlijk had niemand, tenminste, nee. Ja, het leek alsof iedereen echt verrast was.
Ja. Ze krijgen met die overname, lees ik hier, 17.000 patenten in handen. En nog eens een 700 of 1700 patenten. 17.000 ja. Lijkt me veel, maar goed. En nog een 700-tal die ze nog moeten, die nog verleend moeten worden. Nu, ik hoop dat hebben, dat niet... Ja, zeg maar, Marco.
Ze hebben ook, als je kijkt naar de waarde van wat het bedrijf eigenlijk waard is, hebben ze eigenlijk te veel geboden dan wat Motorola eigenlijk op de beurs waard is. Dus ja, wat je zegt, die patenten en die wat nog vrij gaan komen, ik denk dat ze daar toch wel heel erg blij mee zullen zijn.
Ja, dat sluit ook aan bij dat verhaal van die Nortel-patenten, hè, waar Microsoft RIM en Apple op geboden en ook verkregen hebben. Dat waren er 6.000 en Google heeft die dan niet gehad. Dat ging problemen opleveren met Android, hè?
Ja.
Heeft iemand van ons dat verhaal gevolgd? Want het is wel een vrij complex verhaal, hè, waar ze vooral over bezig waren tijdens onze vakantie.
Ja, het is vaker langsgekomen dat Android best veel patenten tussen aanhalingstekens schendt. Ja, dat is natuurlijk... er zijn van die bedrijven wat specifiek patenten gaan jagen en de mensen dan gaan aanklagen. Dus de helft zal kloppen en de andere helft is misschien puur voor het geld. Hè? Die lotsis situatie wat er een tijd geleden ook bij Apple geweest is. Maar inderdaad, Microsoft die vindt ook dat Android best veel patenten van hun schendt. En zo zijn er nogal meer partijen. Google zegt van, nee, doen we niet. En allemaal open, bla bla bla.
Ja, als je zo de blogstand volgt van de voorbijgaande dagen, dan denkt de meerderheid dat de overname echt enkel en alleen voor die patenten geweest is. Of hoofdzakelijk voor die patenten is geweest. Hè. Dat ze terug mee kunnen met Microsoft en met Apple.
Ja, qua hardware heeft Motorola tot nu toe niet zo heel veel te bieden gehad.
De Droid is toch wel in de VS toch wel...
En de
populair.
Razer? Ja. Dat is de chicste GSM die ooit uitgebracht geweest
is. Waar.
Jack Bauer belde daarmee.
Nou ja,
dan heb je het wel over, wat is het, 10 jaar geleden of zo?
Mm-hmm. Ja, ik heb zo nog ene gehad. Daar heb ik 2 jaar studententje op voor moeten doen. En nu kwamen ze zo, Google neemt Motorola over. En toen dacht ik echt van, wow, een Razer met Android op. Maar ja, dat kan niet, hè, maar... Dat zou chic zijn.
Ik hoop dat ze hetzelfde gaan doen als ze voor de Nexus S met Samsung hebben gedaan. Dus dat ze ook een aantal referentietoestellen gaan op de markt brengen, gebaseerd op Motorola dan. Hè.
Maar het is toch eigenlijk een heel raar verhaal.
Hoe gaan ze zich onderscheiden?
Hè? Wacht even, Davy eerst.
Ja. Je had zo die Nortel patents en dan hebben ze daar zo wat... grappige wiskundige cijfers zitten op bieden, zoals ze altijd doen. Ja, hè, want... zijn een bende nerds bijeen. die komen dan 's morgens samen zo, wat gaan we bieden? Oh, ik weet niet, doe u wiskundig van de meekemmens open? Dan kiezen die een nummerkje. En dan bieden die daarvoor. En ze hebben dat dan verloren tegen Apple en Microsoft. Dat is een feit. Daarna staat Motorola ergens een klein beetje zo in de uitverkoop, of die zijn zowel geïnteresseerd om een mobility deel te verkopen aan het een of het ander. En blijkbaar, maar dat is niet bevestigd, maar die van TechCrunch zeggen dat, zou Microsoft het een beetje zouden willen hebben overnemen. Zo, hè?
Mm-hmm.
Maar ja, dan heeft Microsoft en de Nortel patents en de Motorola patents, waardoor dat Android zwaar onder druk zou komen te staan en waarschijnlijk volgens dan de techpundits niet zou kunnen overleven. Ja, die van Motorola, die maken toestellen met Android op, dus voor die is het niet profijtelijk als Android zou verdwijnen. Dus naar het schijnt zou dan die een baas van Motorola of zo iemand daar in de board of directors gebeld hebben naar de board of directors van Google. Zo van, kijk, deze is er gaande. En dan zou Google op een, zo Larry Page zelf, op een week tijd samen met de CEO van Motorola hebben samengezeten om heel dat verhaal rond te krijgen. En de meer iPhone-gerichte mensen die zeggen dan van ja, het is eigenlijk alleen maar voor de patenten. Of die zeggen van kijk, ze zijn jaloers op Apple, ze willen ook de hardware in handen hebben. En de meer Google-gerichte mensen die zeggen dan weer dat het zo is om Android te beschermen en dat het allemaal niet is om Motorola te veranderen naar een bedrijf dat Nexus noemt.
Wat denk jij?
Ik denk dat die Motorola Nexus gaan noemen en dat ze zo het maar eens gaan proberen. En als het niet lukt, hebben ze HTC nog in hun ogen.
Mm-hmm.
Want dat is zo het idee wat Google heeft. Hè? Zo, wij zorgen wel dat het in orde komt en de rest volgt wel. Maar ik denk dat ze hun daar verre mee bekocht gaan voelen. Als zo een HTC misschien en wat druk gaat beginnen uitvoeren.
En, ja, ik denk dat,
want als ze,
ze zeggen wel als ze een machine
willen maken, dan moeten ze HTC gaan kopen. Hè?
Mm-hmm.
Er is geen enkele manufacturer die beter is dan HTC. Want als je Samsung of zo gaat kopen, dan moet je die tv's en zo. Dat werkt allemaal mooi samen, dus dat is niet profijtelijk van alleen die gsm's te doen. Maar bij HTC zou dat eventueel wel nog lukken. Maar waarom in godsnaam dan Motorola kopen als het niet is om Microsoft een loef af te steken?
Ja, zeg nu, we zullen moeten afwachten wat het gaat geven. Samsung en HTC zijn wel... Wat zeg je, Davy?
Ik ben eens curieus wat Jan ervan denkt, eigenlijk.
Jan is een HTC-man, hè? Dus,
Ik ben geen HTC-man.
Nee? Ah.
Nee, ik heb daar nog nooit een slecht toestel van gehad. Mm. Dus ik blijf vooralsnog enthousiast over hun toestellen, maar ik ben geen... niet alles wat HTC maakt is geniaal, denk ik. Maar ik denk dat een aantal misvattingen over die deal wel zullen ontstaan, zijnde ook het feit dat het enkel om de patenten zou draaien en dat Motorola alles zou gaan doen. Ik denk niet dat de volgende Nexus een Motorola gaat zijn, om de heel eenvoudige reden dat die ergens in oktober gaat moeten gelanceerd worden, want een iPhone zal ook daar rond verkocht worden voor de eindjaarsfeesten en zo.
Dat zou de Nexus Prime moeten worden. Hè?
Dat zou de Nexus Prime worden. Ik denk niet dat dat al een Motorola gaat zijn.
Nee.
In tegenstelling tot wat sommigen al beweren.
Maar ik denk als we een jaar verder gaan zijn, dat, wie weet, Google op de proppen komt met een reeks toestellen gebaseerd op Motorola.
Ja, ik kan mij voorstellen dat ze inderdaad volgend jaar een aantal toestellen op de markt gaan brengen. En misschien, laten we zeggen, de Nexus van 2012, dat ook een Motorola gaat zijn. Maar ik denk dat vooral in 2013 de kat op de koord gaat komen.
Mm-hmm. Nu, ze hebben bij Samsung en bij HTC gezegd dat het voor hun geen probleem was. Hè? En ook Larry Page heeft duidelijk gezegd van kijk, Android blijft open. Hij zei letterlijk, this will supercharge Android. Dus,
maar ik denk dat ze ook wel een misschien zelfs voordeligere deal gekregen hebben voor wat betreft de Google-diensten. Want als je nu zoekt op je... op uw Android-toestel naar iets via Google. Hè. We moeten een keer kijken naar de URL die gegenereerd wordt. Daar staat altijd de fabrikant of het toestel in waarmee dat die zoekopdracht gedaan is. Dat is gewoon omdat ze dan, als daar inkomsten uitkomen, dan is er heel waarschijnlijk een deal dat HTC bijvoorbeeld een deel van die inkomsten uit AdWords krijgt.
Het tweede verhaal
maar
was...
Ze hebben Motorola nog niet gekocht, hè.
Nee.
Ah, nee?
Ze hebben interesse om Motorola te gaan kopen, maar in Amerika moet allemaal...
Ah ja, nee. Moet nog... Ja,
bedrijf, dat moet allemaal goedgekeurd worden en zo. En er zijn zelfs zo van die corporate lawyers in Amerika die het allemaal aan het uitspitten zijn, die een duidelijke voorkeur voor Apple hebben, maar... Toch niet te min vind ik dan interessante meningen om te delen. Die beweren dat er eigenlijk een soort van competitive geschil zou kunnen zijn tussen Motorola en Google, dat die zouden samenwerken. En dan vooral omdat Android gelicensed wordt. En dan zou het zelfs kunnen zijn dat Motorola geen Android-toestellen zou mogen maken voor de Amerikaanse markt. Maar over de Europese markt kunnen die natuurlijk geen uitspraken doen, hè?
Ons tweede verhaal sluit erbij aan. Een tijd geleden nam HP Palm over. En daarmee ook het mobiele operating system WebOS. Nog niet zo heel lang geleden kwam HP dan op de proppen met hun versie van een tablet in de vorm van de HP Touchpad. En aan dat verhaal is nu ook al een einde gekomen, hè? Marco bijvoorbeeld wou destijds een touchpad kopen, hè?
Ja. Het was echt een done deal. Waren het niet dat hij vanuit HP geannuleerd werd.
Ja.
Een of andere vage reden. Maar ja, achteraf denk ik van, phew, mazzel gehad. Maar nu, ja, ze worden in de dump gegooid. Ja, je kan ze nu voor $100 in Amerika krijgen in ieder geval. Op de Europese sites staan ze nog steeds voor de oude prijs.
Jammer genoeg.
Maar ik zou toch verwachten dat die prijsdaling in Europa ook al gaat komen. Wat ik vreemd vind, is ik heb 2 uur geleden of zo heb ik een bericht gezien van op een HP-site. Zo van, ja, door de overweldigende vraag zijn we door onze voorraad. Maar, wees geduld, er komt meer. Ik denk van, wacht even. Misschien is dit wel gewoon een hele rare truc geweest om die dingen aan de
straatzenen
kwijt te raken. Dus, nee, maar ik bedoel, ze hebben iets van 300.000 stuks hebben ze verkocht aan leveranciers, hè, niet aan klanten.
Mm-hmm.
Ja, die moeten natuurlijk op. En in het begin verkocht het voor een meter. De reviews waren niet al te positief. En ja, het was het eigenlijk net niet. Terwijl ik eigenlijk zelf zoiets had van, ja, dat WebOS. Het WebOS, dat heeft echt wel toekomst. Daar zag ik meer toekomst in dan eigenlijk in Android. Ik vond het, ja, mooier. En ook voor te programmeren was het ook best interessant opgezet. Maar toch, het is heel snel.
Maar voor alle duidelijkheid, HP geeft WebOS niet op, hè? Ze zoeken in feite een koper, hè?
Nee, HP niet echt, gaat hè? Veel ruimer reorganiseren, hè? Dus het is niet alleen maar die WebOS. Ze hebben gezegd van, we kijken wat we met WebOS gaan doen. En het vermoeden bestaat dat ze dit gaan licenseren. En dan meer voor in-car audio of, ik noem er iets stoms, in ijskasten, zoiets. Dat soort elektronica.
Ja,
maar het gaat niet naar Samsung, denk ik.
Of ja, ik wou juist al zeggen, misschien voor HTC of Samsung. Maar dat zit je niet zitten, nee.
Nee.
Misschien is het ook wel een verstandige stap. De vraag is of dat er echt wel nog plaats is op de markt voor een speler zoals zij.
En dan nu, bedoelt je voor de tablet of bedoelt je in het algemeen voor de PC?
In dit geval voor de tablet.
Mm-hmm.
En zo'n een actie, of toch in elk geval de manier waarop dat ze het aangekocht hebben, of aangekondigd hebben beter, klinkt echt zoals van nog een keer een laatste actie en daarna gaat het dood. Mm-hmm. Of misschien dat het dan nog verder leeft in koelkasten, dat kan ook, maar...
Ja, ik las vandaag dat een tijdje geleden was de touchpad te koop via Wood.com. Dus zo'n een aanbieding van 1 dag. En ze kregen toen een korting van 20% op de normale prijs. Dus ongeveer zo'n $120. Maar zelfs met die korting zijn er die dag naar verluid slechts een 600-tal touchpads verkocht. Terwijl normaal gezien per dag op Wood meer dan 1000 stuks verkocht worden. Een Best Buy zou op een voorraad van 240.000 stuks zitten.
Maar een paar... Ik denk exact een week of 10 dagen voordat die touchpad op Wood kwam te staan, hadden ze de Motorola Xoom zitten verkopen.
Ah, ja. Oké. Okay. Dat vond ik
En iedereen heeft die twee cijfers... niet iedereen, maar zo een aantal mensen hebben die twee cijfers met elkaar zitten vergelijken. En dan zo, ja, de touchpad verkocht veel minder goed dan de Xoom. Maar heel het systeem is ook dat je niet weet wat morgen gaat aangeboden worden. Dus ja, als ze vandaag een Xoom aanbieden voor... weinig geld, ja, dan zal ik dan ook wel een kopen. En als ze dan 10 dagen later afkomen met een touchpad, ja... Sorry, maar, ja, ik heb al een Xoom.
Maar waarom slaagt geen enkele tablet erin om de populariteit van de iPad te benaderen?
omdat niemand beseft wat een tablet eigenlijk is. Zo. Ja, maar je wacht daarmee, hè. Maar heel veel mensen gaan naar de winkel en dan zo, ah, oh, zo'n iPad, dat is wel tof. En zo hier in Mechelen, we hebben hier een EasyM, dat is zo'n Apple reseller. En vooraan in de winkel staan zo de iPads en daar staat constant volk aan, hè, en dat is echt iets magisch. Maar vraag dan die mensen die daar rond staan, zo van, zou je zwenen willen? Ja. En wat ga je daarmee doen? Ja, weet ik niet. En bijna iedereen die een iPad koopt, hè, op het moment dat die aankopen en je zou het vragen, wat gaat je daar nu mee doen? Die kunnen nu daar bijna niet op antwoorden.
Het is een luxe product.
Het zou zoiets zijn van zo, mijn mailtjes lezen, op Facebook zitten.
Ja.
Maar achteraf komt zo dat gebruiksgemak en zo dat zo die apps en al, terwijl zo'n Android-tablet, ik weet dat er veel mensen zijn die dat ook zijn verdiensten vinden hebben, maar...
Maar de opmerking van de dag komt uit de chatroom, hè, van Teusje. Omdat Windows 8 tablet er nog niet is.
Ja. Nou, ik verwacht daar nog altijd van de hardwarefabrikanten dat er een keer een omschakelmoment gaat komen. En ik had dat zelf voor Android met de HTC. Ik had van een paar mensen die een Android hadden besteld via. Maar dat was ook niet echt helemaal het toestel dat het hem deed. En dan met een Hero, daar waren toch ook nog wat problemen mee. Maar ik vind zelf, sinds HTC met zijn Desire is gekomen, en dan die Wildfire en alles wat dat er nadien gekomen is, dat is gewoon een toestel dat werkt en de software werkt en de applicaties werken.
Dat is het
werken.
Ook, de software werkt. Hè? Ik bedoel, Android komt ook van ver, hè?
Ja, en dat is en dat punt waarop dat je zegt van kijk, dit is nu de magic waarbij dat alles samenwerkt. De iPad heeft dat, maar ik heb het nog op geen enkel moment gezien of gevoeld met de Android tablets. En ja, ik wacht nog altijd op dat moment.
De iPad heeft... Zeg maar, Stefan.
Ik vrees dat zo een klein beetje dezelfde situatie is als bij de telefoons. Hè. De iPhone was er en niemand had het verwacht. Niemand wist wat en hoe de smartphone van de toekomst er zou uitzien. En de eerste twee jaren, dan deed de concurrentie niets anders dan proberen bij te benen en te proberen te concurreren op specs. En dat is nu een beetje de situatie die er ook is met de iPad. Ja, ze moeten proberen te concurreren op specs met een 10 megapixel camera en een dual core CPU van 3 gigahertz. Maar vraag ik dan mijn vrouw wat dat is, die weet dat toch niet.
Nee, dus eigenlijk, moet werken.
Ik heb soms een beetje de indruk dat ze voorlopig nog altijd proberen te concurreren met de iPad zoals die er nu is. En eigenlijk zouden ze moeten proberen een toestel uit te brengen die al beter is dan de iPad nu. Want tegen dat ze nu gaan een toestel uitbrengen die even goed is als de huidige iPad, ja... Apple zit ook niet stil, die zijn ondertussen al bezig aan 3 en die zal dat weer beter zijn.
Maar
dus ik vrees een beetje, zolang ze dat doen, zullen ze blijven eigenlijk proberen inhalen. En tegen de tijd dat ze gelijk zijn, ja, dan is de iPad, net zoals de iPhone, misschien al een beetje neigeburgerd bij een bepaald publiek en wordt het misschien al iets moeilijker om die mensen opnieuw te overtuigen.
Jan, je wou het zeggen.
Het moet niet beter zijn, hè, dan een iPad.
Nee,
dat moet anders zijn.
Anders
ik heb al een paar keer het pleidooi gehouden voor de 7-inch modellen van Android. En
maar het moet gewoon geen tablet zijn. En ik snap niet... Allee, zo, tegenwoordig is dat allemaal zo... Kijk wat Apple heeft en we gaan dat namaken. Ik heb half jaar terug die Samsung 9 series mogen testen. Geweldige laptops, hè, zo heel dun en al. Maar daar staat dan Windows op, trekt op geen kloten. En zo, oh, een iPad. Ja, we moeten een iPad maken. En wat gaan we daarop zetten? Oh, Android, dat is gratis. We moeten daar Android op zetten. Maar in plaats van zo een keer out of the box te gaan denken, dat is wat Apple ook gedaan heeft. En al die,
maar dat is ook wel,
al die manufacturers
HTC.
Als HTC en Samsung willen doen, dat is zo nu het magische toestel uitbrengen in de hoop dat ze binnen een half jaar de grootste ter wereld zijn. En zo werkt het niet. En daar zit zo helemaal geen visie achter, die bedrijven. Want binnen 3
dat
maanden...
Weet ik niet.
Diezelfde gsm ligt daar, maar dat is dan met een Snapdragon processor en binnen een maand is dat weer 200 megahertz meer. Maar als je dan kijkt naar een Amazon bijvoorbeeld, of naar een Nook, dat is zoiets zoals een Kindle, die brengen iets heel nieuw, of misschien niet nieuw, maar iets beter dan wat er is op de markt. Hetzelfde wat Apple gedaan heeft met de MP3-spelers. Denk maar aan wat zo Creative toen had, zo'n Zen-player. Dat was zo groot als een Discman. Die hebben de iPod uitgebracht. Als je dan kijkt naar Amazon, e-readers bestonden al, maar ze hebben gewoon een e-reader uitgebracht met een winkel op. En een hele goede winkel. En dat was dan de Kindle. En Stefan zei het in het begin van de podcast, ik was zelfs jaloers op mensen met een Kindle. En waarom kun je dan niet als HTC zijn en een keer echt beginnen denken over iets speciaal?
Maar, omdat dat waarschijnlijk ook tijd kost, Davy. Ik denk niet dat zo'n een productie- en creatieve machine, zoals dat Apple dat is, op dit moment, dat je dat als HTC zijnde zomaar op 2 jaar op de rails zet.
Is HTC dan als bedrijf zoveel kleiner dan Apple?
Maar het is ook het feit dat HTC controleert de software niet gelijk Apple dat doet. Hè. Apple combineert die twee componenten, software en hardware, en kan die perfect op elkaar laten inspelen. En HTC krijgt Android aangeleverd, gaat het dan aanpassen naar hun wensen. Maar het is nog nooit 100% het product dat zij oorspronkelijk dat ze willen maken, want ze nemen een bestaand product en passen dat aan. Hè.
Ja,
bij Android is het ook altijd een opbod van specificaties. Hè. Dat heb je bij die iPad niet. Hè.
Ja, en allee, ja, ik denk dat daar ergens ook het idee zit. Oké, ja, zo bij HP had dan die een apotheker, hè, zo Leo Apotheker, die kwam dan van bij SAP, wat heel gekend is in het hoger onderwijs als een systeem waar alles mee zou moeten werken, maar het eigenlijk niet echt doet. En die bieden dan diensten aan. En ik denk dat mede door die inkomst in HP, dat ze daar ook een keer gaan nadenken zijn van hoe kunnen wij in godsnaam daartegen optreden. En Cindy heeft zeker gelijk dat het opbouwen van een creatieve visie en met zo'n productielijnen en zo'n speciale dingen allemaal uitbouwen, dat tijd vergt. Maar ik zie nergens tekenen van een HTC of een Samsung of een Motorola, dat die bezig zijn met iets speciaals te doen. Zo, mij lijkt het, en dat klinkt dan altijd denigrerend als je dat zegt, maar ik meen dat echt, mij lijkt het altijd alsof dat die Android manufacturers kijken naar wat Apple uitgebracht heeft en dan met Android zo ver mogelijk proberen bij te spartelen en dat dan Apple zo van, ja, nu brengen we dan de 5 uit, pech.
Dat is ook zo'n beetje mijn gevoel.
Er is zo niks van driven in die bedrijven.
Ik snap niet hoe je daar
als consument trots op kunt zijn.
Maar misschien is het gewoon zo dat Apple daarin op dit moment een superioriteit heeft en dat de rest daarachterna komt. Maar of dat nu van slechte wil is één. En of dat gaat blijven duren, dat is iets anders.
Ja,
superioriteit gaat niet zijn, maar Apple heeft wel het voordeel dat ze soms durven gewoon de wereld op zijn kop zetten. Hè?
Marco, vandaag had die afbeelding. Marco had er een afbeelding over. Voor de iPad en na de iPad. Hè? En voor de iPad waren alle tablets gedrochten. En na de iPad waren het allemaal iPads in feite. Hè?
Ja, want het had ook over andere, zoals bijvoorbeeld de disk drive. Allee, Apple beslist om die eruit te gooien, we doen daar niet meer aan mee. Oké, dat is misschien iets nieuws en niet zo indrukwekkend als de iPhone, maar uiteindelijk, de rest gaat ook beginnen volgen. Hè. Mm-hmm. Nu is het ondertussen de DVD-drive waarvan ze zeggen, oké, wij doen daar niet meer aan mee.
Apple durft die geschenen schoppen.
Ja, en ze zeggen van, kijk, nu
Apple,
is de...
Apple creëert gewoon haar eigen markt. Dat is het gewoon.
Ja, zo is het, ja.
En ja, dat is eigenlijk... Amazon heeft hetzelfde met hun Kindle gedaan. Die hebben ook gewoon hun eigen markt gecreëerd. That's booming. HTC, die is daar volgens mij überhaupt niet in geïnteresseerd. Die wil gewoon volume verkopen. En ja... iedere 3 maanden gewoon een nieuw toestel op de markt zetten.
Maar het is ook gemak voor een stuk, hè, Marco? Het is ook gemak voor een stuk. Hè? Boeken kopen op de Kindle is ontzettend gemakkelijk. Hè?
Ja.
Maar daarom dat mensen ook een iPad kopen.
Ja, dat is dat wat ik bedoel.
Zo, Microsoft, die gaat nu die Windows 8 uitbrengen. Was het Bob VDV die het daarover had in de chatroom? Ik weet het niet, je zei het daar juist. Maar het geweldige aan een iPad is, dat ziet er zo simpel uit. En de mensen die nu in de markt liggen voor een iPad, dus alle geeks hebben een, alle goed bedeelde managers hebben een, en de mensen die nu in de markt liggen voor een iPad, dat zijn de mensen die jarenlang in de Aldi stonden aan te schuiven woensdagsmorgens voor een Medion computer. En die altijd de miserie gehad hebben van Panda antivirus te moeten installeren en elke keer Norton antivirus op oké moeten klikken als ze opstarten. En die zijn dat zo beu. En op die iPad lijkt dat allemaal te werken en ze horen dat van anderen dat dat werkt. Ik zeg niet dat Android daarom slechter is. Ik zeg dat wel, maar dat hoort nu niet tot discussie. Maar dat werkt gewoon en mensen vinden dat gewoon gemakkelijk.
Dat en, want bij ons...
Maar waarom dan nu, als nu zeggen ze bij HP, kijk, we verkopen de touchpad aan $99 en ineens wil iedereen een touchpad.
Ja, mijn vriendin is er ook.
Dus prijs speelt toch ook een belangrijke rol dan, hè?
Tuurlijk.
Zeker, maar voor €100, je kunt toch niet suggelen. Daarom is de Kindle ook zo populair, hè?
Ja, €150 en je hebt een Kindle.
Maar het is wat Marco zegt en ik ben daar 100% van overtuigd. En nu dat webOS in de aanbieding komt... ik weet niet of dat Jeff Bezos ervoor te vinden is, maar ik denk dat een enige concurrent waar Apple momenteel iets van te vrezen heeft, op welk gebied dan ook, dat Amazon is.
Dat is nog af te wachten, Davy, wat ze gaan doen.
Nu, ja, het is we zeker weten dat niet wat ze gaan doen en het kan zijn dat het nog 2-3 jaar duurt en dat Amazon misschien een partnership gaat aangaan met Android en dat Amazon nooit zelf toestellen gaat maken. Maar ik denk dat de enige kracht... die Apple een beetje benadert, dat Amazon is.
Mm-hmm. Ja.
Dat is het bedrijf dat het dichtste aanleunt bij wat Apple eigenlijk doet. Want
en Amazon heeft ook een totaal ecosysteem.
Weet,
hè?
Zo in België is het dan natuurlijk zo altijd weer ietsje schraler qua Apple, want we hebben zo geen video's en zo dat we kunnen aankopen. Maar je weet, als je een tablet koopt, dat is vooral voor het consumeren van dingen. En dat maakt dat ook makkelijk. Maar de meeste mensen die het internet gebruiken, doen niks anders dan consumeren. En Apple heeft die winkel daarachter zitten. En Amazon heeft dat ook met die Kindle.
Mm-hmm.
En er is niks zo bangelijk als op vakantie zitten en Game of Thrones uitlezen en dan Clash of Kings kopen.
Ja, zwaar. Zoals ik zei, we maken het gemakkelijk. We zitten bijna aan 1:10. We gaan beginnen aan de tips. Jan, je mag beginnen. Jan komt van heel ver. Jan is weg. Marco, je mag beginnen.
Sorry.
Nee,
ik viel zelf ook weg. Sorry, ik heb het laatste helemaal niet gehoord.
Ja,
in één keer was bij mij de lijn weg. Oh. De tips?
De tips.
Oké. Wat ik in de vakantie naast dat hoesje ook voor mijn iPhone heb gekocht, is de Holoclip. Het is een offset lens. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo voor die dingen wat je op je iPhone zet en zo. Maar dit is toch wel een staaltje kwaliteit. Het zijn eigenlijk 3 lenzen in één. Je schuift hem op je iPhone. Je hebt dan een fisheye aan één kant. Dan draai je hem heel simpel om. Schuif je hem er weer op. En dan heb je een groothoek. En die kun je er dan afhalen. En wat er dan overblijft is een macro lens. En het is ook weer uit een Kickstarter project gestart. En ja, ik vind het echt een super gadget voor bij mijn iPhone.
Waren dat die foto's van die insecten?
Ja.
Ja, mooie foto's trouwens.
Ja, je zou niet zeggen dat ze gewoon met een iPhone gemaakt zijn.
En wat kost zo'n Holoclip?
Volgens mij iets rond $60, exclusief Porto.
Ja, amai. Holoclip. Gaat nog een tip?
Ja, vanmiddag kwam ik een heel luguber claymation filmpje tegen. En ja, dat was deel van een project waarin ze 26 films, eigenlijk 26 manieren waarop je dood kan gaan, in korte filmpjes van maximaal 5 minuten, geloof ik, weergeven. En de URL is 26.theabcsofdeath.com.
Een vrolijke mens, onze Marco. Ik heb de link in de chat helemaal gezet, liever.
Het zijn, er zitten er een paar tussen, die zijn toch wel erg goed, ondanks dat ze heel luguber zijn.
Ja. De Holoclip en een URL die ik niet ga herhalen. Jan, uw tips. Waar is Jan in godsnaam? Cindy, uw tip. Ja.
Ik kwam vandaag Emphasis tegen, wat een crowdfund visual journalism website is. En Ine Dansschutter is daar blijkbaar mee aan de slag. Het is een, eigenlijk een project voor fotojournalisten. En ik vind het wel mooi hoe het werkt. Het is echt crowdfunded. En vanaf $10 kan je mee investeren in een project. En de projecten die erop staan zijn bijvoorbeeld nog proberen documenteren hoe het er in het landelijke Portugal aan toe gaat. Het documenteren, fotodocumenteren of filmdocumenteren van HIV-patiënten in een Afrikaans land en dergelijke. En degene die dan meedoen aan een project en een project dat volledig gefund raakt, dat gaat ook van start. En dan ben je een soort van aandeelhouder een beetje en krijg jij als mede-investeerder het eerst de beelden en dergelijke te zien op een speciale website. Maar ik vind het een heel interessant project, omdat het toch ook een beetje in de sector van de goede doelen zit, maar ook eigenlijk u laat kiezen van in welk project van een fotojournalist dat je wilt meewerken. En dat is toch het type van projecten dat in de media misschien vandaag minder gefund wordt. En het is dan leuk als je er zelf kan aan meedoen. Ik ga er zeker zelf ook een kiezen die ik graag gerealiseerd wil zien.
Er staan interessante dingen tussen.
Ja, heel mooi.
Ja, ik zie hier bijvoorbeeld The Faces of Guantanamo staan.
Ja.
Ja. Emphasis. Emphasis, dus in feite. Ja. Goed, we gaan nog eens proberen. Jan.
Nu ben ik er, denk ik.
Halleluja.
Halleluja.
Ja.
Mijn eerste tip is Google Related. Vind je via google.com/related. Is een Chrome plugin en bestaat ook voor Firefox. Als je dat installeert, krijg je, als je iets zoekt, aanverwante artikels. Dat is bijvoorbeeld interessant als je op een website zit waar je iets interessants leest, waar je een blogpost over wil schrijven, en je denkt, ik heb gelijk nog een bron meer nodig, of als je een stukje wilt schrijven, en dan kun je daarop doorklikken. Het heeft natuurlijk ook een beetje, voor mijn artikels zijn dat dan meestal journalistieke artikels, maar het heeft ook natuurlijk een commercieel doel bij Google. Bijvoorbeeld als je op een business site zit, kun je aanverwante sites zien, of als je op een bepaalde plek op je IP-adres herkend wordt dat je op een bepaalde plek zit, wordt er ook gezegd van op die en die plek is een restaurant als je op die als je op restaurant zou zoeken in Google. Het is voor shopping, business, nieuws en even more. Het is wel leuk om af en toe een keer te bladeren. Het kost wel gauw een avondje.
Google.com/related. Uw tweede tip is plezanter zelfs.
Mijn tweede tip is zelfs plezanter. Dat is een Chrome-plugin. Er bestaan tegenwoordig netbooks van Google en die heten dan Chromebooks ineens. Met het Chrome OS, en dat is legendarisch voor zijn opstart van slechts 8 seconden. Wel, Beat the Boot probeert dat een beetje te marketen. Zijnde, je wordt verzocht om opdrachten op te lossen binnen de 8 seconden. Dat gaat echt van hoofdsteden benoemen tot oogdruppels in een oog. Druppelen in een soort arcade game. Al dat soort opdrachten, en dan zie je hoe snel een Chromebook wel niet opstart. Dat is wel een keer leuk om te doen.
Het is waar, er bestaat nog zoiets als een Chromebook. Nog zelfs niet aan gedacht in onze discussie daarnet.
Voilà.
Ja. Stefan.
Ja, ik ben dus op reis geweest en ik nam opnieuw de iPad mee, maar deze keer had ik een aantal...
Moet ik dat nu herhalen en verder gaan?
Wat blieft?
Moet ik dat nu herhalen en verder gaan? Ik ga op reis met de iPad mee.
Ja,
Uno en Monopoly. Nee. Ja, ga verder, Stefan.
Nee, maar wij hadden zoiets van, oké, wat moeten we dan s'avonds doen op reis in het hotel en zo. En ik had een aantal applicaties gedownload op de iPad, een aantal gezelschapsspellen, zoals bijvoorbeeld Uno en Monopoly. Maar mijn grote favoriet, dat was toch Risk op de iPad. En voor mensen die Risk kennen, die weten waarschijnlijk dat dat een spel is wat nog redelijk lang kan duren. En de versie op de iPad is eigenlijk een vereenvoudigde versie van het bordspel, maar toch nog altijd spannend en zeer leuk om te doen. Zeker in groep met vier personen of meer.
En hoe gaat dat dan concreet? Moet ik dan de iPad constant ronddraaien of hoe moet dat zien?
Ja, dan uiteindelijk is de volgende aan de beurt. Dan kan je de iPod ronddraaien en kan de volgende spelen. En bijvoorbeeld voor Uno is dat dan... Ik mag de kaarten... mijn kaart leggen, dan krijg ik de iPad in de hand en ik leg mijn kaart op de hoop en dan komt er een schermpje op van geef nu de iPad aan speler 2 en dan kan je geven. Ja. Dus het zit eigenlijk wel mooi aan. En Monopoly ook. Monopoly is ook wel heel mooi gemaakt op de iPad. Maar ik was vooral onder de indruk van Risk net omwille van het feit dat dat eigenlijk het echte bordspel kan echt uren en uren duren. Maar de Risk op de iPad die is iets of wat vereenvoudigd zodanig dat je dat echt op zelfs een half uurtje tot een uurtje zou kunnen spelen.
Nee, en zijn dat officiële games?
Ja, dat zijn de officiële versies van de Monopoly en Risk. En er is ook Scrabble, maar Scrabble heb ik dan niet gekocht, omdat ik had vernomen dat die in het Engels was. En voor mijn zoontje van 11 is dat eigenlijk nog redelijk moeilijk. Maar ik heb Monopoly, Risk, Uno... Ja, dat zal het zijn, denk ik. Die drie heb ik dan meegenomen op reis. En we hebben daar echt uren fun mee beleefd.
Ja. Daarvoor zou ik de iPad ook wel willen, voor zo... gezelschapsspelletjes te spelen. Die dan wat geanimeerd zijn. Hè? Zijn ze geanimeerd? Zodat...
Ja.
Oké. Maakt het leuk.
Ja, Risk is zo dezelfde versie als op de computer vroeger. Ik denk dat dat toen Risk 2 noemde.
Ah.
Maar dan met zo het doorgeven van de iPad en zo. Ik heb het ook ooit bij iemand thuis gespeeld. Ik heb het zelf niet. Maar dat vond ik inderdaad echt wel zwaar de moeite.
Davy, uw tip. Het is een beetje een vreemde tip, hè?
Ja, mijn tip is Foursquare.
Allee, wat is dat?
Dat is zoiets dat kun je op je gsm installeren. Dan kun je zo inchecken waar je bent. En dan kun je zo naar Twitter sturen. En dan weten die waar je bent. Nee, waarom heb ik dat aangeraden? Eigenlijk omdat wij naar Barcelona gegaan zijn. En ik had aan een deel mensen tips gevraagd op Twitter. En dan ben ik op Foursquare die plaatsen gaan opzoeken. En dan heb ik daar gezocht naar tips die mensen hadden achtergelaten. Dus andere mensen meestal. Ja. En dan heb ik die als to-do ingegeven. En het voordeel was dan dat wanneer we bijvoorbeeld op het marktding La Boqueria waren en ik checkte daarin, dan zei hij van hier dichtbij is lijkens niets. Aangeraden door Kevin de Mulder. Gaat daar anders een keer iets eten. En dan was dat, dat is juist, ik heb dat toegevoegd. En dat heeft eigenlijk een groot deel van onze vakantie toch geleid. Wat ik geweldig vond.
Ja, dat kan me voorstellen. Daarvoor is eigenlijk bedoeld,
denk ik. Op zich is dat niet echt zo super geweldig handig. Want niemand die ik ken is in Barcelona en gaat me daar tegenkomen. Maar ik heb ook tips achtergelaten voor als vrienden zelf naar Barcelona gaan. Dat ze zo kunnen zien van, hier in de buurt is een goede cocktailbar.
Mm.
En daarmee dat ik het nog eens wou aanraden, want zo heel veel mensen hebben Foursquare al afgeschreven, terwijl dat ik toch eigenlijk vind dat dat een van de beste services is die dat er eigenlijk momenteel zijn.
Mm-hmm. Iets heel anders. Stefan heeft juist in de chatroom de titel van deze aflevering doorgegeven. Geen enkel pionneke of dobbelsteen kwijt. Vond het wel een goeie.
Goedgekeurd.
Foursquare.com. Te gebruiken op vakantie. Zoals het eigenlijk bedoelde. Voilà. Ik heb momenteel geen tip. Ik spaar mijn tips op en ik ga in zijn aflevering alleen maar tips van mij doen. Goed? Davy, waar kunnen we u vinden?
Op dbuntings.be. Op Twitter kan je mij vinden als @dbuntings. Dat is alles werkgerelateerd in het Engels. En als @dirtyjos. Dat is zever.
Zever. Stefan.
Twitter is dat Stefan Lesage en de website devia.be.
Marco.
Mfrissen op Twitter, mf72.eu, op de rest van de wereld van het internet.
Jan Seurink.
Ik ben plus Jan Seurink op Google Plus en janseurink.com is mijn blog.
Cindy?
Ja, ik heb mijn Smetty op Twitter helemaal leeggemaakt, dus het is enkel en alleen nog Dr. Smetty.
Dr. Smetty. En ik ben op Twitter te vinden als Maarten Hendricks met KX achteraan en ook via krijtstof.be. Reviews in iTunes zouden we ook heel fijn vinden in dit derde seizoen. Helpt ons heel veel vooruit. Reacties mogen ook via onze website tech45.eu. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende, dat werkt ook nog altijd via Delicious met de tag tech45. Dit was de 70ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 30 augustus vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week.
En hier doen we altijd stilte, want Maarten moet hier dan knippen en zo, maar die hoort dat niet graag. Dat krijgt van een keer te babbelen.
Goed gedaan, Davy. Houden we er mooi in. Tech45.